Welkom bij
Mensen in de Maak.
Ik ben Sophie.
Ik ben Tamer.
Tamer is cis.
Sophie is trans.
Tamer heeft een handicap.
Sophie heeft dat niet.
En wij gaan samen
een kindje maken.
Als dat lukt.
Nou, hoi allemaal. Wij gaan deze keer een bijzondere aflevering maken.
Ja, soort van. Even een uitstapje naar vorig jaar. Nou ja, tot begin dit jaar.
Ja. Wij hebben namelijk te maken gehad, tenminste dat vinden wij zelf, met discriminatie bij het eerste ziekenhuis waar we voor onze ICSI-behandeling aanklopten.
Ja, klopt. Daar gaan we in deze aflevering dus wat meer over vertellen.
Ja.
Jullie hebben er misschien al iets over gelezen in op The One World.
Ja.
In het artikel, zeg ik het zo goed.
Ja.
want dit was digitaal alleen.
Oneworld.nl.
Over onze podcast Mensen in de Maak. En we hebben er ook zijdelings in eerdere afleveringen misschien.
Ja, we hebben er een beetje naar gehint. Volgens mij in de eerste aflevering vroeg ik jou nog van, zullen wij dit bespreken of niet? En toen zei jij nee.
Ja, dat was hem. Dat was wat we niet wouden bespreken.
Ja, ja, ja. En we hebben ook nog ergens een momentje waarop Sophie, waarop ik iets zei over dat je nooit iets op één artikel moet baseren. In een heel lang, veel te ingewikkeld medisch relaats over een of andere antistof waarvan ik denk dat die misschien mijn vruchtbaarheid beïnvloedt. En toen moest Sophie lachen en die zei toen,
weet ik niet meer, maar over één artikel.
Ja.
En dat was er, daarmee refereren denk ik ook aan waar we het vandaag
over gaan hebben. Oh wauw, wat zeg je, wat mooi in koor. Ja, en we hebben nu dus besloten om het er wat uitgebreider over te hebben, omdat we eigenlijk toch wel gewoon graag met dit verhaal naar buiten willen komen. Het is wel een beetje spannend, want niet iedereen is het met ons eens dat het discriminatie was. Nee. Maar ja, wij hebben daar een andere kijk op.
Een duidelijk andere kijk op.
En die willen we graag aan jullie gaan vertellen. Dus dit wordt een grote vertelpodcast.
Ja,
ja.
Waar begon het?
Het begin.
Ik denk 5 jaar geleden. Zullen we daar maar bij beginnen?
Ja.
Ongeveer. Toen gingen wij voor het eerst ons laten informeren. We hadden wel al een kinderwens. Over welke behandeling we nodig zouden moeten hebben. En daarvoor gingen we naar een ziekenhuis toe.
Mm-hmm.
En als transvrouw was ik wel een beetje bang van, hey, ja, misschien gaan ze er iets van vinden. Maar die arts die zei gewoon van, hey, Tamarin, Sophie, jullie zijn voor ons geen bijzondere kwestie, want je hebt een vrouw die gewoon waarschijnlijk vruchtbaar is. Ja, ze hebben nog een echo gemaakt toen al.
Ze hebben wel gecheckt of ik wel eierstokken had.
Er is zaad van de partner, ik dus, waar de kwaliteit wat minder van is. Nou ja, daar bestaat gewoon behandeling voor. En waarom zouden jullie dan anders behandelen dan hetero stel? Want dit is gewoon medische zorg die wij bieden.
Ja, en het was echt een ontzettende opluchting dat die ons zo behandelde. Want dit was 5 jaar geleden en we moesten toen nog regelmatig aan iedereen uitleggen wat transgender ook weer was. Ik weet nog, we waren toen, dat was ongeveer in de tijd van hij en zij nog. Want, dat weet ik, omdat ik toen zeg maar, we zijn er 2 keer geweest en bij de tweede consult, toen had ik heel erg moeten huilen, want dat was toen we te horen hadden gekregen dat we dus echt ICSI nodig hadden. En ik dacht, oh shit, dus ik moet die super heftige behandelingen met prikken in mijn vagina en zo.
Ja, daar keek je toen heel erg tegenop.
Heel erg.
Ja.
Dus ik stond met betraande, want ik stond toen nog, met betraande ogen bij de fietsenstalling. En toen kwam er een vrouw op ons af en die ging, oh, hij is een zij! Jullie zijn van hij is een zij!
Nou, iemand die was heel enthousiast om ons in levende lijven te zien.
Ja.
En, Ja. Het was een beetje too much alleen. Het was
een beetje too much. Ik was in een hele andere stemming, dus nee. Maar goed, dus in die tijd was dat... En we waren echt heel erg blij dat die arts gewoon heel relaxed was. Hij had gewoon een hele medische kijk. Heel verfrissend. Hij behandelde ons ook niet met een vreemde toon of zo.
Nee, het legde gewoon uit hoe het allemaal werkte.
Ja, we voelden ons totaal serieus genomen. En gewoon alsof hij ons normaal vond.
Ja.
Dus ja.
Maar goed, na twee afspraken dacht van ja, we... Nou, misschien dat we na de zomer willen beginnen, maar
daar kwam van alles tussen.
Ja.
Namelijk een burn-out, oftewel mijn eerste ziekteverschijnselen.
Ja.
Waarschijnlijk. Het werd een paar jaar later.
Ja. Naar vorig jaar, 2018.
Ja.
Toen stonden we daar weer. Toen zaten we daar weer.
Ja. En het was totaal anders.
Ja. Ze kenden ons natuurlijk al. Ja, maar er was in de tussentijd iets veranderd. En eigenlijk had ik dat iets al waargenomen in de context van mijn werk. Het is namelijk een standpunt van de Nederlandse Vereniging van Obstetrie en Gynaecologie over geassisteerde voortplanting bij... met donorzaad.
Ja.
Want dat standpunt kwam voor in het rapport van de commissie herijking ouderschap.
Een van de
ingewikkelde rapporten over meerouderschap en dergelijke.
Ja, Sofie leest voor haar werk gewoon heel vaak dit soort rapporten.
En daarin was ik al tegengekomen. Ik dacht van, oh, dat was eind 2016 of zo. Ja. En toen was ik al bang van, shit, dat ga ik nog wel tegenkomen. Maar in 2018 was dat mij alweer ontschoten. Dus toen de arts zei van, ja...
Nou, eerst nog even.
Eerst nog even. Oh. Ja,
goed. Nou, het was eigenlijk gelijk vanaf het begin al heel anders dan bij die andere arts.
Ja.
Het voelde gewoon heel anders. Het was ook heel raar, want die eerdere arts die had gezegd van... nou, we hebben geen wachtlijst, dus zodra jullie er klaar voor zijn, bel gewoon... en dan kunnen jullie binnen 2 weken terecht en dan gaan we aan de slag. Maar nu bij binnenkomst was het eigenlijk... het voelde al gelijk alsof zij veel betuttelender was, de nieuwe arts. En ze vroeg bijvoorbeeld naar ons werk. En toen Sofie vertelde dat ze bij het Transgender Netwerk Nederland werkte, zei ze... oh, ik weet zeker dat ze daar heel blij met jou zijn. En wij hadden echt zoiets van, hoe weet jij dat nou weer?
Ken je mijn studie achterop?
Ja. Dat was dus omdat Sofie transgender is. Ja. Ik denk, oh. Ja, nee, want dan ben je meteen een geweldige medewerker. Ja. Een beetje zo'n zalvend toontje hoorde ik er ook wel een beetje in. Maar goed, nou ja, we probeerden het met positieve blik te zien. Dus we gingen er een beetje mee. Maar toen vertelde zij dus van, dat ze al van tevoren met het team erover hadden gehad. En dat wij toch nog wel even langs een maatschappelijk werker moesten voor groen licht.
Inderdaad, dat langs een maatschappelijk werk... moesten, omdat ik transgender ben.
Ja, en ook...
Want dat wisten ze al van tevoren.
Ja.
En daar kwam dus bij
van,
op dat moment.
Ja, dus toen zei ze ja. En en ook met jouw POTS is dat toch ook wel verstandig?
Ja.
Om te kijken of ik wel genoeg draagkracht zou hebben.
En kijk, gewoon met maatschappelijk werk spreken over inderdaad van hoe we het gaan regelen.
Ja.
Nee.
Daar hadden we eigenlijk al...
Met ons mee te denken, daar stonden we niet vervelend tegenover, maar...
Ja, eigenlijk hadden we van tevoren... Ik weet niet of ik het er met jou over had gehad, maar ik had zelf wel zoiets... Ja, we hadden zelf zoiets van, nou, wel fijn dat ze bij dat ziekenhuis ook maatschappelijk werk in dienst hebben. Want dan kunnen we daar in gesprek en kunnen we hulp vragen bij het uitzoeken wat voor voorzieningen er zijn voor... mensen in onze situatie, voor ouderschap met een handicap en chronische ziekte.
Ja, maar dus niet over opvoeden of, met
Nee.
In een situatie dat een van de ouders transgender is.
Nee.
Want ja, dat weet je, dan gaan we wel met andere stellen in gesprek.
Ja, we verwachten die kennis en dat inzicht eigenlijk niet van een standaard maatschappelijk werker.
Nee, in dat reflectievermogen. Want maatschappelijk werk gaat, dat weten we van iemand die wel het gesprek heeft gehad, gaat met jou reflecteren over allerlei dingen. Maar ja, als zo iemand zelf niet in staat is daar gelijkaardig op te reflecteren als ons, van ja, hoe kan die dan beoordelen hoe wij daarop reflecteren?
Ja, maar goed, heel eerlijk gezegd, tijdens dat gesprek protesteerde Sophie wel, maar zei ik toen nog sussend van, maar dat is op zich best een goed idee, toch?
Nou, ik weet het niet, maar dat we het dan, ja, ik maakte wel duidelijk van dat ik het toch wel onprettig vond.
En toen heb ik jou min of meer overgehaald van, dat gaan we wel gewoon doen. Ja.
Ja, terwijl, want op dat moment was het misschien nog niet helemaal 100% duidelijk, ofwel, dat die maatschappelijk werker het rapport daarvan...
Ja, nee, dat werd daar. Dat spreken we zo.
Oké.
Ja. sorry. Redactievergadering! nee, maar toen gingen we dus... Toen hebben we dus... Zij zei dus van... Oké, dan gaan we dus nu naar de balie om een afspraak met maatschappelijk werk te maken.
Mm-hmm.
Dus wij liepen mee en rolden.
Voelde jij op dat moment als je rolstoel bij je?
Ja, ik was in mijn rolstoel. Zij zei toen ook van... heb je een ski-ongeluk gehad?
Oh, oké.
Okay. Ze was heel ongemakkelijk erover. Maar ja, het was ook nog gewoon die oude rol... Duurrolstoel, hè?
Ja,
het zag er ook wel tijdelijk uit.
Van de zorgverzekering.
Ja, oud lompgeval.
Ja.
Mijn eerste. Dus wij gingen naar de balie. En toen zei ze dus ook nog van... even kijken hoor. Dus dan moeten we ook nog even informatie opvragen. Dus dan moeten we Sophie's dossier bij de VU, dus bij het genderteam, opvragen. En van daar moeten we dan bij de psycholoog. En dat was eigenlijk heel raar, want... het was raar dat ze mijn gegevens van de psycholoog wilde. Ik had wel verteld dat ik ook psychische klachten had gehad. En dat die eigenlijk grotendeels waren gestabiliseerd. Nu ik weet dat ik POTS heb. En dat het waarschijnlijk voor een heel groot deel daarvan kwam. En dat de rest van de therapie grotendeels is opgelost. En ze leek zich toch vooral over de POTS zorgen te maken. Maar er werd dus geen informatie opgevraagd over de POTS. Alleen over mijn psychische toestand.
Mm-hmm.
En bij Sophie zou dus haar hele dossier van de VU worden opgevraagd. Dus met operatiefoto's en alles.
Oh ja, ja dat zit er ook allemaal in. Dat heb ik alweer verdrongen.
En dat heeft Sophie dus op dat moment met gelijk geweigerd. Die arts die was ondertussen al weg. Zoveel tegenwoordigheid van geest hadden we dus wel al.
Ja, wel. Ja, dat...
ja, en toen zijn we samen wat gaan drinken.
Ja, want er was wel een afspraak gemaakt met die maatschappelijke werk. Ja. Stond wel in de agenda.
Ja, dat was voor een paar dagen daarna al. En toen zijn we wat gaan drinken. En toen hadden we het erover. En toen werd ik eigenlijk steeds bozer en bozer. En jij ook?
Ja, het is alweer meer dan een jaar geleden.
Dit is
emoties niet heel...
Oh, ik wel. Bij mij drong het eigenlijk toen pas door. Toen ik het met jou erover ging hebben... Omdat jij toen ook wat meer vertelde van waarom je dit niet oké vond. En ook omdat toen dus ineens duidelijk werd dat jouw hele dossier dus moest worden ingezien.
Ja, oh sorry trouwens voor al het gehoest. Ik ben nog een beetje verkouden.
Ja.
Dus. Ja, dat was...
En ik werd er ook ineens heel onzeker van.
Ja, dus we hebben toen die... Vrij snel, een paar dagen daarna die afspraak afgezegd? Of diezelfde dag?
Ja. Nou, wat we toen hebben gedaan is de dag daarna gebeld. Dat we graag met die arts nog eventjes wilden spreken. Omdat we toch een aantal vragen hadden.
Mm-hmm.
Want wij wilden vragen van... In hoeverre is dit nou een poortwachtersgesprek?
Ja.
Dus dat zij voor ons gaan beslissen of wij door mogen in het proces.
Op grond van het verslag van de maatschappelijk werk.
Ja, het verslag, dat wisten we toen nog niet.
Nee, maar...
Of is het een informed consent gesprek? Dus hebben wij een gesprek waarin wij worden geholpen om zelf te reflecteren van... willen we dit echt? En dat de maatschappelijk werker kan inschatten. Zijn zij in staat om zo'n beslissing te nemen? Hebben zij er goed over nagedacht?
Ja, in principe gaat zo'n maatschappelijk werker vanuit dat je dat wel in staat bent. Maar je bent gewoon een hoe noemen ze dat? Wilsbekwaam.
Nou ja.
Persoon. Maar het gaat er ook om dat je, dat noemen ze dan ja, in de dat... medische... Weet, juridische zin ter zake wilsbekwaam. Oh, dus dat je ook die informatie op dat moment kan overzien. En...
Dat is bij informed consent.
Ja.
Ja. Sophie die moest werken. Dus ik heb dat telefoongesprek toen gedaan.
Ja.
Nou, werd duidelijk, het is dus inderdaad geen informed consent. Het is echt een poortwachtersgesprek.
Dat gaf ze toe, hè?
Ja. Ja. En de maatschappelijk werker die maakt een verslag. Dus de maatschappelijk werker is niet degene die beslist. Zij maakt een verslag van het gesprek. En dan gaan ze met het hele team... gaan ze dus bij elkaar zitten en gaan ze ons bespreken. Met z'n allen. Wat dus best wel een flinke inbreuk op je privacy is, vind ik.
In principe is zo'n multidisciplinair overleg... dat is volgens mij best... gangbaar, maar dan gaat het gaat nog wel een stapje verder, omdat... En,
het gaat niet over je eicellen of zo.
Nee, het zou dan ook over mijn medisch dossier gaan. En
ja, en
over
mijn
jouw dossier. En
dingen. Ja. Goed, nou ja, we hebben dit gesprek opgenomen. Ik zou het heel graag hier nu uitzenden, maar dat mag niet.
Nee, dat doen we niet. We zijn zo netjes.
Nee, maar dit is ook juridisch, want ik heb geen toestemming gevraagd voor de opname. Dus.
Mm-hmm.
Maar goed. En eigenlijk... Ja, ik denk dat we het ook even moeten hebben over wat het met ons deed, zeg maar, emotioneel.
Dat eerste gesprek, jij hebt het wat... Ja.
Maar gewoon überhaupt alles. Want ik weet dat ik was er echt helemaal kapot van. Ik was zo... Het wekt... wat ik zeg maar in het OneWorld artikel zei is het... het werkte heel erg op mijn... Sophie die schenkt trouwens thee in.
Ik ben niet aan het plassen.
Het is niet aan het plassen door de woonkamer.
Niet herhalen.
Ja, dus het werkte gewoon heel erg op mijn geïnternaliseerde validisme. Ik ging heel erg twijfelen van... Omdat ik heel erg dan bedacht... Ik zat de hele tijd in mijn hoofd te herhalen wat ik dan zou zeggen tegen zo iemand. En ik ging heel erg twijfelen aan mezelf. En gelukkig heb ik daar wel veel steun bij gehad. Van onder andere mijn moeder, die ook... Ja, mijn oma die was ook chronisch ziek. Zij had hele ernstige astma. En mijn moeder die is dus ook opgevoed door iemand die chronisch ziek is. En zij had zoiets van, joh, dat hoort toch gewoon bij het leven. En dat vond ik eigenlijk zo'n fijne uitspraak. Van ja, het hoort gewoon bij het leven. Waarom? Nou ja, goed. Dingen waar we het verder ook heel veel over hebben gehad in deze podcast al. Bijvoorbeeld, nou ja, dat ik... moeder wordt betekent natuurlijk niet dat ik dan ook zelf alle zorgen op me hoef te nemen. Of dat ik überhaupt fysieke zorg op me zou hoeven nemen als het niet lukt. Dus daar gaan we het nu even niet uitgebreid over hebben. Nee. Maar dit soort gesprekken had ik dus heel erg in mijn hoofd. Omdat ik dacht van ja, ik ging met zo'n blik van buitenaf naar mezelf kijken. En al het validisme dat ik ben tegengekomen, zeg maar, kwam teruggekaatst.
Nee, je voelde, omdat je ging je mentaal zitten verdedigen.
Ja.
Van waarom wel en dan...
En dat ik me heel erg...
Vind je de tegenstander in je.
Ja. En ik moet eerlijk zeggen, dat is ook niet zomaar op niks gebaseerd. Want wij krijgen ook gewoon wel reacties van mensen die denken van, zou je dat nou wel doen? En dat zijn niet mensen die ons het allerbeste kennen. Dat zijn niet de mensen die... weten hoe ons dagelijks leven eruit ziet. Nee. Maar die daar dus wel allerlei aannames over hebben. We hebben laatst nog een mailtje gekregen van een kennis. Van een kennis die vertelde dat hij niet naar de podcast ging luisteren. Omdat hij vond dat het niet verstandig was dat wij een kind gingen krijgen. Dus er zijn ook serieus mensen die dat vinden. Ja. En ik ben het daar dus niet mee eens. Anders dan zouden we dit niet doen. Maar ja, je hebt geen enkele garantie dat degene die tegenover je zit... genoeg inzicht heeft om tot diezelfde conclusie te komen als wij, namelijk dat het kan. Je weet niet met hoeveel vooroordelen ze naar je kijken.
Nee, en het is ook gewoon zo. Iedereen die tegenover je zit, is ook in dezelfde samenleving en cultuur opgevoed als wij, waarin stigma tegenover transpersonen wijdverbreid is en waarin validisme wijdverbreid is. Weet je, je moet wel
heel goede... En homofobie en heteronormativiteit.
Ja, je moet van hele goede huizen komen als maatschappelijk werker. Wil je daar echt helemaal voorbij kunnen denken?
Ja.
Wat ben je aan het doen, Tamer? Tamer is iets raars aan het doen.
Maar ja, niks. Ja, ik probeerde. Nee, niks. Iets op de computer.
Jij hebt toen dat gesprek gehad?
Ja, en toen hebben we de afspraak met de maatschappelijk werker hebben afgezegd.
Ja.
En die arts waar wij dus het eerste gesprek mee hadden gehad, die gaf in dat telefoongesprek aan van, joh, ik ga hier niet over. Ik denk dat jullie in gesprek moeten met een gynaecoloog, want ik ben maar een eenvoudige fertiliteitsarts. Hiërarchie in het ziekenhuis.
Zij kende het NVOG-standpunt niet eens.
Nee.
Ze voerde alleen maar uit, dat was wel zo.
Ja, en ze liet ook wel doorschemeren dat ze eigenlijk best wel sympathiseerde met ons. Maar dat zij daar gewoon niet over ging.
Ja.
En toen hebben wij dus aangegeven dat wij een gesprek wilden met die gynaecoloog.
Mm-hmm.
En kregen we een brief op de mat en dat werd een belafspraak. Erg jammer, want we hadden zoiets liever face-to-face gedaan. En het duurde ook nog wel 6 weken of zo.
Daar zijn wel wat weken overheen gegaan.
Ja. Terwijl we dus eigenlijk al lang aan de slag wilden met onze kinderwens, maar goed.
We gunden ze blijkbaar nog wel een kans. Ja. Ik weet het niet. Achteraf misschien een beetje raar.
Maar, ja. Ja. En toen... dat gesprek hebben we samen gedaan.
Ja.
En dat was een heel ander gesprek, want ja, bij dat gesprek met de fertiliteitsarts konden we het nog wel gewoon erover praten, zeg maar. En had ik het gevoel dat ik wel gewoon iemand tegenover me had die zich wel in ons standpunt wilde inleven.
Ja.
Maar deze gynaecoloog die we spraken...
Die had echt iets te verdedigen.
Ja.
Ja, nee, want het was deel van haar beslissing, van haar team. Gezamenlijk besluit. En dat, ja, ik denk dat zij het gesprek ook zo in is gegaan met dat ze het daar niet anders over zou willen denken.
Want wat wij gewoon graag wilden was... Wij waren trouwens nog helemaal niet mee bezig of we wel bij dit ziekenhuis wilden. We waren gewoon mee bezig met, joh, we willen graag met hun gaan praten en ze duidelijk maken waarom wij dit discriminerend vinden en dan samen met hun een oplossing ervoor zoeken.
Ja, dus we wilden niet zo van, dus, nou ja, misschien wel, maar dat we gunden ze nog een kans,
ja,
zeg maar, om met ons het gesprek aan te gaan en te leren, want het was voor ons ook al duidelijk dat er best wel wat kennis ontbrak. En ook, we kennen het NVOG-standpunt inmiddels al. Dat had ik toen na het eerste telefoongesprek heb ik dat opgezocht.
Ja.
Ja. En ja, dat is nou niet het meest wetenschappelijke juweeltje.
Ja, zullen we het daar nog even... zullen we het daar nu dan even over hebben?
Oké, dan ga ik het daar nu even over hebben. Als je het goed vindt, ga ik wel eerst even thee pakken.
Ja, oké, even pauze. Goed, Sofie die heeft thee gepakt en we hebben uitgebreid nog eens het standpunt bestudeerd.
Nou, uitgebreid, we hebben even gemarkeerd wat we willen bespreken.
Wat er verkeerd aan is.
Ja.
Nog eventjes voor de duidelijkheid. Het is dus het standpunt geassisteerde voortplanting met gedoneerde gameten en gedoneerde embryo's. Wat dus een beetje raar is, want dat hebben wij allemaal niet. Wij hebben ons eigen materiaal.
Het gaat zelfs ook over het draagmoederschap. Ja. Zit er ook nog in.
Ja. maar eigenlijk... maar ze hebben dus een hoofdstukje transgender eraan geplakt. En... nou ja.
Gezellig toch?
Ja, precies. en dat gaat dus over alle mogelijke transgender combi's, trans, cis, cis, trans. Welke lichaamsonderdelen er.
Nou, het gaat niet alleen het zijn. Gaat ook over het medische, van ja. Wat voor behandelingen waarbij nodig zijn.
Ja, precies.
Ook als je medische transgenderzorg start voordat je.
Ja, dus over het invriezen van het materiaal, over zwanger worden als transman. Sorry dat ik je steeds onderbreek.
Ja, je onderbreekt me steeds. Ja. maar to the point.
Oké, nou. Er staat bijvoorbeeld onder het kopje ethisch. Van de niet-conventionele contexten waarbinnen geassisteerde voortplanting kan worden gevraagd, is die van de transgenders vermoedelijk de meest controversiële. Sophie maakte bij de transgenders een soort van hoehoe, de transgenders gebaar.
Jij en neemt de microfoon om.
En ik neem die microfoon om. Dat laat onverlet dat ook hier geldt, en dit is heel belangrijk, dat ook hier geldt dat de bewijslast ligt bij de critici van fertiliteitsbehoud en of geassisteerde voortplanting.
Dus wat... de mensen die bekritiseren, de kwal je in de reden. Ja. dat ik mijn kinderwens
legitiem is.
Legitiem is, ja.
Mag.
Dat, ja.
Dus de mensen die vinden dat Sophie geen kind mag krijgen, die moeten bewijzen dat waarom dat een probleem zou zijn, zeggen zij.
Ja.
Ja. Dus nou ja, daar zijn wij het helemaal mee eens. Toon eerst maar eens aan dat er een probleem is voordat je allemaal bezwaren gaat opwerpen. Maar goed, de werkgroep is van mening dat categorisch deontologische en consequentialistische bezwaren niet overtuigend zijn. Nou ja, daarvoor heb ik niet genoeg ethiek achtergrond om te weten wat dat betekent. De uitkomsten van onderzoek dat is verricht naar het welzijn van kinderen die opgroeien bij transseksuelen zijn zeker niet alarmerend. Echter, dit onderzoek is beperkt van omvang. Er blijven dus vooralsnog tal van vragen. Deze lopen niet tot uitsluiting bij voorbaat van transseksuelen als groep. Nee, want je hebt net zelf gezegd dat de bewijslast ligt bij de critici. Maar tot bijzondere aandachtspunten in de counseling voorafgaand aan eventuele fertiliteitspreservatie en of geassisteerde voortplanting. En vooral ook tot uitgebreider, ook langetermijn onderzoek. Zoals ook bepleit door
Europese organisatie.
Bla bla bla. Dus eigenlijk vind ik dat ze zichzelf hier nog wel tegenspreken. Want eerst zeggen ze dus, nou ja, als jij denkt dat er een probleem mee is, toon het dan eerst maar eens aan. Maar ik denk dat ze zichzelf vooral heel erg op de borst kloppen van, nou, we willen het niet bij voorbaat uitsluiten. Maar we hebben wel vragen en er moet dus uitgebreide counseling
en die vragen,
zijn.
Nou, die vragen...
Schrijf niet.
Nee, ik wil.
Ja, zo. En er moet dus eerst uitgebreide counseling zijn. En dat er meer onderzoek nodig is, nou ja, dat juichen wij alleen maar toe. Doe er vooral onderzoek naar. Maar het is toch wel raar dat ze zeggen van, nou ja, de bewijslast ligt dus bij de critici. Toen eerst maar eens aan dat er een probleem is. Maar in de tussentijd moeten alle transpersonen dus eerst uitgebreid gecounseld worden.
Ja, dus doordat zij vragen hebben, ja. Is het alsnog rechtvaardigd,
ja.
Om anders met transgenderwensouders om te gaan.
Ja, want dat is het. Dit is geen gelijke behandeling. Dit is eigenlijk zonder dat zij hier dus aantonen waarom er een probleem is. Geven ze toch een andere behandeling.
Ja.
Nou, dan gaat Sophie nu het volgende onderdeel verzorgen.
Nou ja, dat net was het ethische. Dit gaat over psychologische overweging. Over het onderzoek wat er is. Dus wat heel gering is. Dus, onderzoek naar de psychische ontwikkeling van kinderen die opgroeien bij transseksuele ouders is schaars. En werd bovendien verricht in gezinnen waar de kinderen aanwezig waren voor de gendertransitie van de betrokken ouder. geen van deze studies, dat zijn er drie, en die zijn al meer dan 12 jaar oud, alle drie, sommige al 20 jaar oud. Geen van deze studies vond negatieve effecten, geen vond negatieve effecten op de psychische ontwikkeling van de kinderen. Maar gezien de kleine steekproefgrootte en potentiële selectiebias, nou ja, gerechtvaardigd, moeten de resultaten met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. Maar ja, het is maar net welke kant je voorzichtigheid op laat gaan.
Ja.
Er bestaat een belangrijk verschil tussen kinderen die de genderwisseling van ouders bewust meemaken, met emotionele en sociale moeilijkheden die daarmee gepaard gaan, en kinderen die geboren worden als de ouder reeds leeft in de gewenste genderrol. Over deze laatste groep bestaan nog geen empirische gegevens. Geen, ik herhaal, geen. Een aantal auteurs wijst erop dat deze ouderschapsvorm gelijkenis vertoont met onconventionele gezinsvormen, zoals homoseksuele en lesbische ouders.
Wat wij ook zijn, by the way.
Ja, lesbisch, ja. Ook hier moeten de gezinsleden leren omgaan met sociale stigmatisering.
Oh my god, waar moeten we beginnen?
Waar wil jij beginnen?
Mag ik?
Ja.
Nou, ik zou zeggen dat het voor kinderen veel en veel moeilijker is als een van hun ouders, terwijl zij dus er al zijn, van geslacht gaat veranderen. Wat echt een flinke verandering kan zijn.
Nou dat ja, veel ook in de relatie tussen beide moeilijker, ouders.
Ja, ook inderdaad in de relatie tussen, ja, dit was een goede onderbreking. Misschien dankjewel. Moeten we elkaar gewoon toestaan elkaar te onderbreken. Ja, want dan krijg je inderdaad heel veel spanningen in het gezin.
Nou, niet per se.
Nou, niet, oké, laten we dit nou inderdaad ook niet gaan stigmatiseren.
Niet generaliseren.
Niet generaliseren ook. Maar in elk geval, dit is echt een moeilijker situatie, lijkt mij, dan die van ons. Waarbij Sophie gewoon Sophie is en een vrouw en dat blijft gewoon zo. En dan komen er kinderen. Maar zelfs in die situatie waarvan ik dus zou zeggen, nou, dat lijkt me echt moeilijker, is er dus geen negatief effect op de psychologische ontwikkeling van de kinderen.
Ja, en dan vinden zij dat wat aan te merken is op die studies. Dat ja. kan. Ja. Prima. Ja, dat met voorzichtigheid moet interpreteren, maar...
Maar dan ligt de bewijslast dus ook weer bij hun.
Ja, en die... Daar doet ze helemaal niks mee. Het is natuurlijk punt, het is een standpunt. En het standpunt van de NVOG is wat anders dan een richtlijn.
Ja.
Richtlijn is bindend, standpunt is een advies. Dus dat is niet bindend. Daar mogen behandelaars mee... eigenlijk mee doen wat ze
ja.
willen. Mm-hmm. Maar het staat wel netjes als je het er iets mee doet.
Ja. Goed, wat hadden wij nog meer gemarkeerd? Oh ja, die moet jij even uitleggen, denk ik.
Eens kijken. Een heel interessant punt. Dit is dus een standpunt uit 2016. Is die gepubliceerd. Inmiddels is het 2019. En hier staat dus nog. Er bestaat consensus dat genderdysforie psychisch lijden veroorzaakt. Daarnaast is de algehele kwaliteit van leven lager dan in de normale populatie. Ook na de transitie. Diverse factoren spelen hierbij een rol. Sociale stigmatisering. Onthoud die. De last van het opgroeien in een verkeerd lichaam. Mogelijk psychische kwetsbaarheid. Mogelijke.
Alweer, where to start?
Ja, er is nu net deze maand door de Wereldgezondheidsraad, volgens mij, of zoiets, van de Wereldgezondheidsorganisatie, besloten dat genderidentiteitsstoornis, of hoe dat ook heet, in de internationale klassificatie van ziektes, als je er meer van wil weten, zoek ICD-11 op. Verhuis naar krijgt een nieuwe categorisering, en het wordt ook anders genoemd, genderincongruentie. En juist expres, juist vanuit consensus, is gezegd van ja, maar psychisch lijden is geen diagnostisch criterium. Zoals dat nog in de DSM-5, die ook daarnaast ook nog bestaat, maar van het Amerikaanse psychologen, psychiatrisch handboek, zoiets. Ja, daarin staat genderdysforie. En daarin is psychisch lijden. Dus wel een diagnostisch criterium. Dus ja, als je dat als diagnostisch criterium hanteert, tuurlijk heb je bij genderdysforie dan psychisch lijden. maar goed.
Wat ook raar hieraan is, toen wij dit net al even bekeken, zei ik al van ja, maar jij hebt helemaal geen genderdysforie meer.
Nee, en het nadeel is van, je kan in de huidige, met de diagnostische criteria zoals die nu in de DSM staan en ook in de ICD stonden, je kon nooit van de diagnose afkomen.
Ja, dus Sofie is eigenlijk behandeld, als je het in die termen wil zien, voor haar genderdysforie. Ik vind het denk ik niet zo leuk als ik dat zo zeg, maar nou, technisch
dat is
gezien,
dat is de medische realiteit.
Ja, precies.
Zeg maar, het discours.
Ja. Nou ja, heb jij nu nog problemen met... heb jij nog genderdysforie?
Ik zou dat niet zozeer genderdysforie... In ieder geval, ik lijd sowieso niet.
Nee.
Dus...
Je hebt geen psychische problemen.
Nee. Maar goed, dan ja, kan je zeggen van hoe kan een arts dat vaststellen? Dat moet je dus een psycholoog kunnen vaststellen. Maar goed, er staat dus ook van de algehele kwaliteit van levenslager dan de normale populatie. Dat noemt ze als eerste een belangrijke factor hierin. Ja. Sociale stigmatisering.
Ja.
En wat heeft wat erkent zelfs die DSM-5 waar genderdysforie in staat, dat de diagnose genderdysforie geen reden mag zijn voor stigma. Maar wat we in dit...
Nee, wat ze zeggen,
ja,
maar dat heeft denk ik niet echt... Ja, met stigma te maken.
Nee. Nee, maar dat gaan we zo nog even.
Ja. maar wat ze eigenlijk zeggen, mag ik?
Of... Nee. Nee. En ook, ook waarom juist die nieuwe ICD-categorisering zo belangrijk is. Omdat ook het stigma bijkomt. Feit dus dat het psychopathologisch stigma daarmee vervalt. Natuurlijk is sowieso dat stigma voor wat voor pathologieën dan ook een groot, groot probleem. Transpersonen hebben gewoon geen psychische stoornis. Dat is de consensus.
Ja. Ja, want daarom is dus ook in de laatste DSM, is genderdysforie ook in een nieuw, ander hoofdstuk geplaatst. Juist omdat de makers van de DSM zelf zeggen, het is geen... psychische stoornis. Maar ze zeggen... persons experiencing gender dysphoria need a diagnostic term that protects their access to care. Transpersonen hebben dus een diagnostische term nodig die ervoor zorgt dat zij transgenderzorg kunnen krijgen. En daarom staat het dus nog in de DSM. They need this diagnostic term that protects their access to care. And won't be used against them in social, occupational or legal areas. Dus ze hebben een diagnostische term nodig die niet tegen hun gebruikt worden in sociale, beroeps- en juridische gebieden. Maar dat is dus precies wat er nu gebeurt. Nu wordt er dus eigenlijk gezegd in dat standpunt van de NVOG van nou, transgender personen die hebben een psychische stoornis, die lijden psychisch en dus moeten ze uitgebreide counseling krijgen. Voordat ze een kind mogen krijgen.
Ja, dus ze mogen dienen anders behandeld te worden.
Ja.
En ze zeggen hier zelf, sociale stigmatisering draagt heel erg bij aan psychisch lijden.
Ja.
Maar dat is dus ook wijdverbreid erkend als consensus over. Daarom ook dat psychisch lijden als criterium niet meer in de nieuwe ICD zal staan.
Je leidt niet per se aan je eigen transgender zijn. Je leidt aan de reactie van de samenleving op jouw transgender zijn.
Weet je, als je als transpersoon gewoon direct toegang hebt tot transgenderzorg, dan hoef je niet te lijden. Dan krijg je gewoon die zorg. En poes.
Ja, vindt Ronja ook.
Ja.
Ja, maar wat het lullige dus eigenlijk is, zij zeggen dus van, nou, transgender personen die hebben soms, of vaker dan gemiddeld mogelijk, psychische issues vanwege stigmatisering en discriminatie. Laten we ze nog eventjes wat verder gaan discrimineren. Ik dacht ook bijna van, is dit een soort test? Gaan ze ons discrimineren om te checken hoe wij omgaan met discriminatie?
Nee, maar goed, weet je, wat ik net voorlas, dat is gebaseerd op één onderzoek.
Ja,
ja,
dat is dus die referentie die Sophie dus in een eerdere aflevering al maakte. Eén onderzoek.
En in dat onderzoek wordt dus geen verband gelegd tussen de psychische kwetsbaarheid en
het inherent transgender zijn zelf.
Dat en dus psychische kwetsbaarheid en het kunnen opvoeden van een kind. Of in ieder geval dat dat invloed heeft op de ontwikkeling van het kind.
Nee. Is een onderzoek uit? Wanneer?
2007, dus een verzamelonderzoek.
Het is 12 jaar geleden, voor hij is en zij.
Ja, en gebaseerd op nog oudere onderzoeken dus.
Ja.
Maar ja, op zich, dit soort onderzoeken zijn dat het gewoon dat transpersonen meer psychische problemen ervaren. Die zijn daarna ook nog gekomen. En in principe kan je het gros daarvan terugvoeren op gewoon sociale stigmatisering. En dat er dat mensen opgroeien in een samenleving waarin toegang tot transgenderzorg gewoon lastig is. Ja. En dat je daardoor dingen doormaakt die niet gezond zijn. Maar het is dus allemaal eigenlijk het gevolg van een samenleving waarin je als transpersoon niet als normaal wordt behandeld.
Ja, goed. Ik denk dat we dit onderdeel eventjes moeten afronden, want we zijn hier al bijna 20 minuten over aan het praten.
Oké.
Okay. Het is wel
de conclusie van dit NVOG-standpunt is: de werkgroep veelt aan om terughoudend te zijn bij geassisteerde voortplanting bij transgenders. Er bestaat bezorgdheid over het welbevinden van transgenderwensouders en hun kinderen. Evidence op dit gebied is schaars. Punt. Zal ik maar even die punt is van mij. Nou, dat is wel echt een punt, maar...
Ja.
Ja. Mm-hmm.
Desondanks meent de werkgroep dat het bespreekbaar is om geassisteerde voortplanting voor het vervullen van de kinderwens van transgenders aan te bieden. Oké. Okay. Dus er bestaat bezorgdheid, daarover, er is geen enkele evidence. Maar toch mag het, ik zou zeggen.
Oh, prima.
Gezien de complexe psychische en medische problematiek bij transgender wensouders is is uitgebreide overweging van elk afzonderlijk behandelverzoek in een team, tenminste bestaande uit GZ-psycholoog en gynaecoloog, noodzakelijk. Dit team dient de wensouder te counselen met betrekking tot medische en psychische implicaties.
Nou, weet je, dit hele rapport is ook door een team opgesteld, waar ook GZ-psycholoog, gynaecoloog en nog meer en dergelijke in zaten.
Maar...
En dit is het resultaat. Dus ik wil maar zeggen.
Ja. En er is dus geen transgender belangenorganisatie bij betrokken.
Nee,
en volgens mij
niemand.
Onderzoeker van dat onderzoek waar ze naar verwezen is er volgens mij ook niet bij betrokken, toch? Want
wist niet eens dat zijn onderzoek
daarvoor was gebruikt.
Nee, ja. Dus goed.
Oké. Tada, volgende onderdeel. Wij waren eigenlijk nog midden in dat telefoongesprek met die gynaecoloog. Daar hoeven we denk ik ook niet heel uitgebreid meer op in te gaan.
Het was een hele nare ervaring.
En zij zei dat wij de discriminatiekaart trokken. En nou, wij hadden gewoon zoiets van, oké, dan gaan wij ons verder bezinnen op volgende stappen.
Ja.
Wacht, ik even over. Oké, we hebben besloten dat we hier 2 afleveringen van gaan maken. Want het is gewoon een veel te uitgebreid verhaal. Dus in de volgende aflevering gaan wij vertellen wat voor stappen wij toen zijn gaan zetten.
Ja, want ik als transgender persoon, dat wist hij, die fertiliteitsarts, die eenvoudige fertiliteitsarts al goed, heb vanuit mijn ervaring, maar vooral als transgender belangenbehartiger, natuurlijk een heel goed oog voor wat discriminatie is en wat voor manieren er zijn om daar iets aan te doen.
Ja.
Dus we hebben daar even over nagedacht toen.
Ja, en we hebben het er niet mee bij laten zitten.
Nee.
En wat we toen zijn gaan doen, gaan we in de volgende aflevering vertellen. En hoe gaan we deze aflevering afsluiten? Gaan we toch weer redactieoverleg doen met jullie?
Ik weet het, want we hebben ook nog een opmerking gekregen.
Oh
op,
ja.
Facebook.
Ja, laten we die eventjes voorlezen. We hebben een mailtje gekregen. Super fijn weer dat jullie ons mailen. Gaat jij eventjes?
Oh, ik ben aan het kijken. Ik kijk altijd heel graag wat Tamer op de telefoon doet. En het gaat...
Dat duurt leidt even. Mij dus heel erg af.
Dat leidt Tamer af. Mochten jullie naar aanleiding van deze aflevering vragen hebben...
Mail
ons. Nee, dat kan niet. Dat kan niet, want de volgende aflevering dat hebben jullie nog niet... Jullie horen dit pas...
Ja, maar dat kan... Als ze dit horen, kunnen ze toch daar dan nog vragen in sturen.
Oh ja. Ja,
net als altijd.
Net als altijd. Mocht het bij jullie de reacties oproepen. Ja. Mocht je ei kwijt willen over discriminatie in de zorg, de fertiliteitszorg. Mocht je vragen hebben van... waar vind ik al die documenten en zo...
Of wil jij je eigen verhaal vertellen over wat jij hebt meegemaakt met discriminatie?
Heb je wel met maatschappelijk werk of een psycholoog gesproken?
Hoe verliep dat gesprek?
Ja.
Ja. Goed, ik heb het mailtje ondertussen.
Oké.
Lieve Tamer en Sophie, net jullie eerste podcast geluisterd. Bedankt daarvoor. Ik heb de andere afleveringen nog niet geluisterd, maar ik vermoed dat het tot nu toe nog niet is gelukt. Oftewel, dat het nog niet is gelukt om een kind te verwekken. Verdrietig en heftig proces. Ik ben zelf al een paar jaar bezig om met mijn beste homovriend in co-ouderschap een mini-mensje te maken. Maar vooralsnog zonder succes. Meer dan 20 cycli, oh my god. Bijna 2 jaar hormonen spuiten. 12 IUI-pogingen. Een hele reeks nare onderzoeken. En nu gestart met IVF. Ik ken de constante afwisseling van hoop en verdriet en angst, dus maar al te goed. Ik wens jullie alle succes van de wereld, liefs, Maaike. Daarna heeft ze nog een keertje gemaild en toen schreef ze... Zo, nu alle podcasts geluisterd, wat ik heel knap vind. lekker gebinged. Gezellig zo'n dagje met jullie. Nou, dat is fijn om te horen. Wat ik nog even wilde zeggen, ik heb ook geworsteld met de screening door maatschappelijk werk. Ik dacht, moet ik nou als volwassen, hoogopgeleide, gezonde vrouw die leerkracht en kindercoach is, gaan vertellen waarom ik kinderen zou mogen krijgen terwijl iedere andere kloothommel op de hoek van de straat zwanger kan raken. Tegelijkertijd, ziekenhuizen die helpen bij het laten ontstaan van zwangerschappen, voelen zich verantwoordelijk voor het leven dat ontstaat en voor de draagkracht van de ouder of ouders. Dat screenen doen ze beide, tussen haakjes, sorry, haha, haakjes sluiten, niet normale stellen en singles, maar ook bij stellen waarbij een risicofactor in het spel is. Probeer het maar niet als een examen of test of executie te zien of als vorm van discriminatie, maar als een teken van zorgzaamheid voor de nog ongeboren kinderen. Liefs. Nou, dankjewel Maaike voor je mails.
Je uitgebreide reactie.
Ja, en jemig. Wat heb jij al een lange tocht op zitten. Echt super heftig.
Ja. Ja.
Jullie begrijpen denk ik na deze uitgebreide aflevering dat wij het dus wel gewoon als discriminatie zien.
En het is natuurlijk wel zo dat de reden waarom artsen zo handelen inderdaad is omdat ze zorgvuldig om willen gaan met een kinderwens, omdat het ook zij als arts een het goede moeten doen.
Ja.
En het belang van het kind altijd mee moeten laten wegen bij een fertiliteitswens.
Ja, want zij zijn er de reden voor dat het kind ontstaat.
Het is alleen zo dat als SEC het transgender zijn een risicofactor is. Dat ik, ja, wij daar gewoon een probleem mee hebben.
Ja,
en,
ik zou zeggen, je moet ofwel iedereen zo'n gesprek geven of niemand. Of bijvoorbeeld echt heel terughoudend.
Ja, want bij transgender personen weet je inderdaad, ja, de kans is groot. Maar je weet niet welke transpersoon echt een hele heftige tijd heeft doorgemaakt. En bij welke dat niet is zo verlopen. Welke nog psychische last daarvan draagt. En,
ja, maar dan zeggen zij, nou ja, daarom niet. Geven ze iedereen, alle transgender personen, een gesprek. Maar ja, er zijn natuurlijk ook nog heel veel cis-personen die ook hetero zijn en die bijvoorbeeld geen schulden hebben of andere dingen die zij als risicofactor zien, die nog steeds ook psychische problemen hebben en die dat helemaal niet per se in een eerste gesprek meteen gaan vertellen. Mm-hmm. Zijn bovendien volgens mij heel veel mensen die niet eens van zichzelf doorhebben dat ze psychische klachten hebben.
Nee.
Dus ja, ik vind, en nou ja, wij hebben zelf voor onszelf ook wel eens de vergelijking gemaakt van, nou, welke zullen we nemen?
Stel dat,
ik denk dat bijvoorbeeld moslims in Nederland ook veel stigmatisering krijgen. Ga je die dan ook allemaal eerst naar een maatschappelijk werker sturen? Dan, als je zoiets zegt, dan snapt toch iedereen dat het discriminatie is? Dus waarom dan niet bij ons? En wat ik ook al tegen Sophie zei, van ja, ik vind het op zich heel mooi van je zegt van, zie het als zorg voor jouw toekomstige kind. Maar ik zou dat zelf eigenlijk zo pas kunnen zien als ik voor zo'n gesprek naar iemand zou gaan die al jarenlang met kinderen van transgenderouders werkt. En die dus weet hoe die kinderen zelf erover denken en wat hun dingen zijn. Of kinderen van gehandicapte, chronisch zieke ouders. Maar ja, dat is niet de persoon waar je naartoe gaat.
Nee, kijk, dat is iemand die heel veel mensouders heeft gesproken.
Ja.
In heel veel verschillende situaties.
Ja.
En waar in onze situatie wel een heel uitzonderlijke voor zo iemand zal zijn.
Ja.
En daarbij, 5 jaar geleden hoefde dit dus niet. Dus het,
ja,
het, ja, weet je, toen was het blijkbaar geen probleem en nu wel, terwijl de
situatie voor transpersonen is veel beter geworden in de afgelopen 5 jaar.
Ja, dus het,
En als het om chronische ziekte en andere aandoeningen gaat, ik vind dat eigenlijk meer iets medisch dan iets maatschappelijks. Ik vind het logisch dat er gewoon gecheckt wordt, gescreend wordt van, kun je überhaupt veilig een zwangerschap voldragen enzovoort.
Mm-hmm.
Maar eigenlijk geldt daar ook hetzelfde bij als wat we net uitgebreid hebben besproken als het over transgender dingen gaat. Namelijk, eigenlijk een maatschappelijk probleem wordt nu ons probleem gemaakt.
Ja.
Het probleem dat, dat er nog niet genoeg voorzieningen mogelijk zijn om, nou ja, wat voor handicap of ziekte je ook hebt, dat je dan toch gewoon voor je kind kunt zorgen met de nodige hulp en begeleiding en hulpmiddelen ook. Ik weet even niet hoe ik mijn zin ben begonnen. Oké, you get my point.
Ja.
Het is een maat. Ja, en dat wordt dan nu ons probleem gemaakt. En verder zou ik wel heel erg fijn vinden als het een informed consent gesprek zou zijn.
Waarbij, of gewoon dat je het gewoon als service krijgt aangeboden.
Ja, ja.
Dus dat het losstaat van de beslissing.
Ja,
dat de arts al zegt van, ja, je mag die beslissing in en hier. Want medisch gezien is alles in orde.
Ja.
We kunnen je prima behandelen. Het eerste gesprek duidt niet zo op dat er risicofactoren zijn. Want transgender zijn is geen risicofactor. Een handicap hebben is ook geen risicofactor. Maar daar dat zijn wel redenen waarom we zeggen van... we kunnen jullie wel maatschappelijk werk aanbieden... om daar gewoon als steun...
Ja, om gewoon eens over te praten. Van zijn er dingen waar jullie over twijfelen? Of waar je een beetje over wil sparren van hoe kun je dat nou aanpakken?
Ja.
Dat hadden wij heel fijn gevonden.
Met een maatschappelijk werker die dus wel wat meer... diepgaandere kennis zou hebben.
Ja, dat ook. En ik kan me wel voorstellen dat in de praktijk... ik denk niet zozeer als het om transgender ouderschap gaat... maar misschien wel bij homo-lesbisch ouderschap... waar ondertussen zo'n maatschappelijk werker waarschijnlijk meer ervaring mee heeft. Ik kan me voorstellen dat het in de praktijk misschien ook wel zo gaat. Dat het een gesprek is waar je iets aan kunt hebben, waarbij je kunt sparren... Het probleem is alleen dat als je weet dat zo'n gesprek ook een beoordelingsgesprek is, dan ga je wel anders zo'n gesprek in.
En ik denk heel veel single, zeg maar, bewust alleenstaande, bewust om...
Ja, bewust.
Hoe was het? Bom?
Bom of bam?
heel veel single vrouwen die met hun kinderwens bij een kliniek komen, die hebben dat natuurlijk ook... Dat ze gekeurd worden.
Ja.
In elk geval, dat is wat ik wel veel heb gehoord.
Ja. Ja. Alleen ik denk bijvoorbeeld dat ik... Als ik gekeurd zou worden, dan zou ik in het gesprek heel erg in de verdediging gaan zitten. En vooral heel erg laten zien van... Nou, we hebben dit in orde, we hebben dat in orde. Kijk eens wat een geweldige ouders wij zijn.
En in een principe...
En in een begeleidend gesprek, daar zou ik ook wat kwetsbaarder op durven stellen. En zeggen van, nou, in principe denk ik, heb ik daar gewoon vertrouwen in. Maar ik heb soms pieker ik wel eens over dit en dat aspect.
Ja.
En dat is dus iets wat wij nu elders zoeken.
Ja, en als we dat gesprek wel hadden gedaan, ik was niet bang geweest dat dat mijn transgender zijn uiteindelijk een probleem zou zijn geweest. Ik heb universitaire opleiding gedaan. Ik ben wit, ik heb een vast inkomen, ik ben welbespraakt. Weet je, dat zou... En ik denk... Meer bij een psycholoog en zo, dus...
Ja, in mijn geval... ik vind het moeilijk te beoordelen, omdat ik gewoon weet dat er echt wel mensen zijn die dus vooroordelen hebben over chronisch ziek zijn en een kind krijgen. En ik denk dat zij uiteindelijk heus wel hadden begrepen dat wij gewoon een goed supportnetwerk hebben. En dat het dus iets anders is om een kind te krijgen of om daar fulltime ook voor te zorgen. Dus ik denk dat we dat heus wel ze aan het verstand hadden kunnen praten.
Want ik herhaal nog maar eens, fulltime werkende vaders of vaders die 80 uur in de week een CEO-baan hebben... Die zorgen ook niet voor een kind. Ja, die hebben gewoon
kinderopvang.
Kinderopvang of een nanny of zo.
Ja.
Dus,
van mijn psycholoog. Mijn psycholoog die had ondertussen al een hele mooie brief opgesteld van één regel waarin stond... Ik zie geen enkele reden waarom daar maar niet een geweldige ouder zou zijn. Punt. Dus het was wel goed gekomen, maar het voelt gewoon niet goed.
Nee, zo is het gewoon. Dat is gewoon niet hoe je aan je kinderwens wil beginnen.
Nee.
En dat je niet vertrouwd wordt.
Ja.
Dat is het gewoon.
Ja. Nou, en dat lijkt me een goede afsluiter van deze aflevering.
Ja.
Volgende week denk ik aflevering 2. Oké.
Zonder gehoest.
Ja, hopelijk.
Schorre stem.
Oké, doei.
Je hoeft niet te zwaaien, hoor, te hebben.
Maar jij moet nog even doei zeggen.
Dag, luisteraars.
Dag. Dank aan de Zweedse punkband Kathem voor de muziek. Je spelt hun naam als K-A-T-T-H-E-M-M en ze zijn te luisteren via Spotify.
Paulalina van Middenoor monteerde de intro...
Check haar website www.middenoor.nl.
Illustrator en transpapa Joris Bas Bakker maakte ons logo. Volg hem op Instagram onder de handle @JorisBasBakker. En let op, Bakker schrijf je met CK.
Volg ons op Instagram en Twitter onder het de handle Mensje in de Maak. Of op Facebook door te zoeken naar Mensje in de Maak.
Bezoek onze bescheiden website www.mensjeindemaak.nl. En vergeet niet je review achter te laten in Apple Podcasts.
Oh ja, en we staan op nummer 32 in de categorie Kids en Familie in Spotify. Wil je ons nog hoger krijgen, abonneer je dan ook in Spotify op onze podcast.
Tot gauw!
Dag!